Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 32, het vijfde vers. Testament, het eerste boek van de Bijbel, Genesis, het negende hoofdstuk, Genesis 9.
En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervult de aarde, en uw lieder vrezen en uw lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert, en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met mijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen, van de hand van alle gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand van een iegelijks broeder zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldig op dezelfde. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende: maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaden na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alles leeg door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op aarde is. En de zonen Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Ham en Jafet. En Ham is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en van deze is de ganse aarde overspreid. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard, en hij dronk van die wijn, en werd dronken, en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Ham, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beide broederen daarbuiten te kennen. En toen namen Sem en Jafet een kleed, en ze legden het op hun beide schouders, en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid hun vaders. En hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid hun vaders niet zagen. En Noach ontwaakte van zijn wijn, en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Voort, zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. God breidde Jafet uit en hij woonde in Sem's tenten. En Kanaan zei hem een knecht. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf.
We gaan nu eerst over tot bediening van de heilige doop en we lezen daartoe het formulier om deze te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Opdat wij dan deze heilige ordening God tot zijn eer. En ten derde of geniet beloofd en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord? En u, en u, en u, en u, en u. De moeders kunnen gaan zitten. Geliefde ouders, daar staat in de eerste vraag waarop u ja gezegd hebt, dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. En daar staat het gelijk achter, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou onze kinderen gelijk aan de verdoemenis onderworpen zijn en in één adem in Christus geheiligd zijn? Het is toch van 2-1. We zijn toch of van nature kinderen des torens of we zijn kinderen van God. Als we kinderen des torens zijn, dan zijn we niet geheiligd. En als we kinderen van God zijn, dan zijn we niet meer aan de verdoemenis onderworpen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Kijk. Onze vaderen, die boven alles en ten eerste vastgehouden hebben aan het goddelijk verbond, het genadeverbond, die hebben ook wel geweten, toen ze dit formulier opstelden, dat niet alle kinderen die ooit uit kerkelijke gelovige ouders geboren zouden worden, zouden zalig worden. Ze hebben ook de praktijk van het leven gekend, dat er sommige kinderen van de waarheid afwijken, die verloren gaan in hun zonde en in hun schuld. Maar ze hebben voor alles, in de eerste plaats dus, niet gezegd, wat doet mijn kind? Wat wil mijn kind? Welke richting gaat mijn kind? Maar ze hebben in de eerste plaats gevraagd, wat doet God? Wat wil God? Want als we bij onze kinderen beginnen, dan hebben we geen hoop en dan hebben we geen moed. Als ze straks een paar jaar oud zijn, dan zullen we het ervaren dat ook in de harten van onze kindertjes alle dingen leven die maar verkeerd zijn. Ze zijn precies eender als alle kindertjes die altijd geboren zijn. En dat komt naarmate ze opgroeien, openbaar. Maar nu wil de Heere dat we in de opvoeding, en daar geeft Hij nu het teken en zegel op, eerst zullen beginnen bij zijn verbond. Al is het waar dat ze verloren zijn. Al is het waar dat ze in zonde en ongerechtigheid geboren worden. Al is het waar dat ze de eeuwige rampzaligheid onderworpen zijn. Omdat ze reeds geboren worden onder het oordeel dat over onze eerste vader gegaan is toen hij zich losgescheurd heeft van God. Ik zeg, al is het waar. En dat hebben we als waarheid te erkennen en voor te vrezen. Zo is het nogthans waar dat God, al hebben we ons met onze kinderen dan van hem losgescheurd. En al hebben we geen mogelijkheden voor zijn aangezicht en al zijn we bedorven met onze kinderen. Dat God nogthans met ons en met onze kinderen zijn verbond opricht. Vandaaruit hebben we te denken en vandaaruit hebben we te spreken. Nee, dat houdt niet in dat we nu maar net moeten doen alsof wij en onze kinderen al gered zijn. Maar dat houdt dit in, dat we onze kinderen zo hebben op te voeden, als kinderen van God. Dat we met alles hebben te denken, en met alles hebben te vragen, Heere, hoe wil u dat ik mijn kind zal opvoeden? Wat moet ik tegen mijn kind gaan zeggen? O, u weet, er zijn tegenwoordig al bergen mensen die zeggen, nee, je moet je kinderen niet vermoeien met godsdienstige dingen, je moet wachten totdat ze zelf tot een keus komen. En als ze dan van jaar of 17, 18 worden, tijd genoeg, dan kiezen ze zelf. Dat is een miskenning van de trouw van God. Dat is een verloochening van hetgeen God doet in het leven van uw kind. Het staat ons niet vrij aan om onze kinderen op te voeden zoals wij willen. En het staat ook onze kinderen niet vrij een keus te maken. God heeft al toen ze geboren werden de keus gemaakt. Hij heeft gezegd, deze kinderen die trek ik binnen de grenzen van mijn kerk. Die geef ik het teken en zegel van mijn verbond. Ouders, voed ze dan ook als zodanig op. Dat wil zeggen, leer ze vroeg wie God is. Neem ze als ze nog klein zijn op uw schoot. Neem de kinderbijbel maar. En vertel ze daaruit. Vertel ze wie God is. Vertel dat we geschapen zijn door God. Vertel dat we van God zijn weggedwaald. Maar vertel ook hoe dat God in eeuwige liefde gekomen is. Om ook onze kindertjes te zoeken. Opdat reeds in het hart van onze kleine kinderen er liefde tot God zou ontstaan door de werking van de Heilige Geest. En ze reeds in hun prille jaren zouden kiezen om de Heere te mogen vrezen. Ouders, dat heb u nou beloofd aan God. Zult u dat dan ook doen? Want er is zo machtig veel tegen. Het kost ook strijd. Niet alleen voor ons. We moeten er onze tijd aan geven, we moeten er geduld aan hebben, we moeten er zelf zin in hebben. Maar het kost ook strijd in het leven van onze kinderen. Want als ze luisteren naar hetgeen u zegt, en u moet het zeggen van Gods wijze, u zult het straks horen uit de prediking van de catechismus. U bent ambtsdrager. God heeft het ambt op u gelegd, vaders en moeders. En als zodanig zijt u met goddelijk gezag bekleed om uw kinderen de weg des levens te leren. Maar ik zeg, dan kost het ook strijd in het leven van uw kinderen. Want dan zullen we er steeds meer aan moeten wennen, dat we met onze kinderen alleen komen staan. Maar dan kunnen we ook vrijmoedig getuigenis geven waarom we alleen staan. Ouders, dan mag u zonder omwegen zeggen, als uw kindertjes in deze wereld gehaat worden, als ze straks alleen staan, als ze miskend worden misschien, en naarmate dat de dagen van de antichrist naderen, zal de strijd steeds sterker toegespitst worden tussen de wereld en tussen de kerk van Christus. Dan moogt u met vrijmoedigheid zeggen, kindertjes, dit is nou het kruis dat de Heere ons oplegt, opdat we niet verdwalen zouden met de kinderen van deze wereld, en straks niet verloren zouden gaan in het eeuwige oordeel, maar opdat we ons kruis op ons zouden nemen. Leert dat uw kindertjes. Dan zullen ze ook smaak in krijgen om alleen te staan om des Heeren wil. En als dan in hun leven de grote genade Gods geopenbaard wordt in het offer van de Heere Jezus, dan zullen ze zichzelf vrijwillig ten Heere overgeven, ziende op hetgeen Hij gedaan heeft reeds van hun kindse jaren. Daartoe sterken de Heere uw ouders en Hij geeft u zijn heilige geest om met een teer hart al zo uw kindertjes groot te brengen voor het aangezicht van de Heere. Geliefde gemeente, andermaal wil de Heere ons dit heilig sacrament geven om ons te sterken in de strijd die we hebben tegen de zonde en tegen de wereld. En Hij roept ook ons in zonderheid toe, kinderen, jongens en meisjes, zoek den Heere terwijl dat Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl dat Hij nabij is. Hij vraagt, ja, Hij smeekt het ons. Denk toch aan uw schepper. Uw schepper. In de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke wij zeggen. Ik heb geen lust meer in dezelfde. Want de Heere heeft er zijn belofte aan verbonden. O nee, en u is geen reden. Ik weet het wel. Ik veronderstel niet dat er iets goeds in u is. Maar ik geloof. En dat is geen veronderstelling. Ik geloof dat God goed is. En ik geloof dat Hij zijn trouw zal houden. Dat Hij het zal doen rusten. Zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkeren de oren wenden. Maar die naar eis van dit verbond betracht. Kom zingen wij staande. Na het amen van de doop uit de 105e psalm. Het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Het vijfde van 105, het welke staande zingen na het amen van de doop.
Zo gaan het. Maar ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Laten wij nu eindigen met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, u mijn lieve zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel, en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, met schade zijn heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, dat deze ouders u daarbij zouden houden aan uw woord, biddend en smekend aan uw troon, hun kinderen onderwijzend in de vrezen van uw naam, dan zult u deze kinderen, die van nature kinderen des storens zijn, dat heil schenken in Christus Jezus, dat ze afgewassen van al hun zonden, zowel de zonde die we uit Adam hebben overgeërfd, als die zonde waarmee we dagelijks tegen u overtreden, die zonde zult ge nimmer meer gedenken. Dan heb u beloofd, Heere, dat u trouw zult houden, zelfs in het late nageslacht. O, geef dan dat uw heerlijk evangelie daartoe de kracht mogen hebben, ook in de harten van onze kinderen. En dat de betekenis van de heilige doop meer en meer zal gaan leven, ook in het midden van de gemeente en ook in het leven van onze kinderen. Opdat we niet in de eerste plaats zouden letten op wat wij zijn en wij vermogen, want we hebben niets en we kunnen niets, en onze treden houden de hel vast. Maar dat we daar zouden beginnen waar gij begonnen zijt, toen ge nieuw begin gemaakt hebt, en zonder ons tot ons gekomen zijt, en het ons toeroept, ik ben de Heer uw God. Ik heb u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid, u en uw kinderen. Eert dan geen andere God, maar knielt voor mijn aangezicht, dan zal ik u brengen in het beloofde land. Heere, die beloftenissen mogen ons sterk in onze strijd, in die waarachtige bekering, dat afwenden van de zonde in de wereld, en dat toewenden naar u den levende God. Zegen u daartoe ook vanavond de prediking van uw heilig woord. Laat het in de harten van ons, als ouders en kinderen mogen binnendringen. Laat het in ons leven een kracht God tot onze zaligheid mogen zijn, opdat we geloven mogen wat uw woord zegt. Want daarin is toch alleen het de waarachtige vrede en daaraan is het waarachtig welzijn van ons verbonden als particulieren, als gezin, als kerk en als staat. Want alleen in het houden van uw geboden, daarin is grote loon. Heere, zegen u ook uw woord, dat de schuldige, die zich ook aan dit gebod een overtreder weet, zou vluchten naar die plaats waar mensen die het verkeerd gedaan hebben, vergeving van hun zonde ontvangen en de rechte weg gewezen worden. Waar gij, Heere, datgene gedaan hebt wat wij nooit meer kunnen overdoen. Want al onze zonden die blijven gedaan, we kunnen nooit meer iets goed maken wat we verkeerd gedaan hebben. Niet tegenover onze ouders en niet meer tegenover uw ogen. Maar laat ons dan daar mogen komen met een gebroken hart waar gij het goed gemaakt hebt. Waar ge alles volbracht hebt. Waar ge onderhouden hebt die goddelijke wet die wij niet vermogen te onderhouden. Tot eer des Heren en tot zaligheid van het volk dat in u gelooft. Wil ons zo samenbrengen aan die plaats, waar uw naam op het hoogst verheerlijkt en onze ziel getroost werden. Zegen uw kerk over het rond der aarde. Zegen uw knechten, gaande getrouw tot uw dienst. Zegen onze overheid om vorstenaar. Zegen ook uw dienaar, die vanavond uw woord begeert te prediken. Laat de sprake Gods tot ons allen komen, waardoor zondaren zich tot u wenden en bedroefde vertroost zijn, opdat uw naam in alles de eer ontvangen mocht en onze ziel bereid was om pad uw geboden te gaan. Hoor ons, vergevende ons al onze zonden, om het dierbaar bloed van Jezus Christus. Amen. Laten wij nu zingen uit Psalm 34, het zesde en achtste vers. Dat wij in deze uren u willen prediken is na zondag 39 van onze Heidelberger Catechismus, vraag 104, wat wil God in het vijfde gebod? Dan zegt het antwoord dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. In deze tekst wordt, in deze 39e zondagsafdeling, wordt gesproken over het gezagsvraagstuk. Het gezagsvraagstuk. En dat gezagsvraagstuk, dat is geen zaak van mensen. Maar dat wordt, en dat is het eerste punt, dat wordt door God gesteld. En dat wordt door God gesteld, en dat is het tweede punt, aan de ouders en aan de kinderen. En tenslotte belooft God, wanneer we naar hem horen, zijn wetten onderhouden, daarin doen naar zijn begeerte, ons dan zowel ouders als kinderen met zijn zegen te zullen kronen. Dus het gaat over het gezagsvraagstuk. In de eerste plaats, dat wordt door God gesteld. In de tweede plaats, aan ouders en kinderen. En in de derde plaats, de Heere wil dat met zijn zegen kronen. Deze drie gedachten willen we verder toelichten. Wat een ijselijke geschiedenis hebben we straks gelezen uit het woord van God. En wat een vreselijk oordeel is er gekomen over de daad van een van de ontaarde zonen van Noach, Cham. Om deze ene zonde is de nageslacht gekomen onder die zware vloek. En hoewel het er verre van is dat we de slavernij uit vorige eeuwen goed willen praten bij deze vloek. Want ik geloof dat nadat Jezus Christus aan het kruis gestorven is en zijn bloed gegeven heeft voor de zonde der wereld, de middelmuur des afscheidsels tussen Jood en Heiden is weggebroken. En alle volken, blank en bruin en zwart en geel en rood, het evangelie van Gods genade moet gepredikt worden. De Heere heeft in de opdracht die hij zijn discipelen gaf geen enkele uitzondering gemaakt. Ze moesten heen gaan en het evangelie prediken aan alle creaturen. Maar toch is het waar, al is dan, dat die vloek te niet gedaan is door het offer van de Heere Jezus Christus. Toch is het waar dat er een vreselijke vloek gekomen is over deze ontaarde zoon. Die dan toch eeuwenlang op hem en op zijn geslacht heeft gelegen. En welke was de zonde? Wel deze. Dat hij de ordonnantie van God verbrak op de tweede wereld. Juist de reden waarom God de eerste wereld door water deed vergaan. Want daar was geen gezag meer. Iedereen sloeg iedereen dood. De aarde was vervuld met wrevel. En toen God dat zag, toen zei God, ik heb er spijt van. Het smart me aan mijn hart dat ik de mens, dat ik de wereld gemaakt heb. Ik zal ze nog 120 jaar de tijd geven en dan is het einde. En God heeft gedaan wat hij zich voorgenomen had. Na 120 jaar is de eerste wereld vergaan. En toen heeft God Noach en de zijnen op dat nieuwe aardrijk een plaats gegeven. En wat gebeurt er? Noach, hij is een landbouwer. Hij maakt een wijngaard. Hij perst druiven uit. Hij drinkt te veel wijn. Hij wordt dronken. En ontbloot zich in het midden van zijn tent. Cham, een van zijn zoons, voorwaar geen kind meer. Hij was al getrouwd. Hij had al een zoon. Kanaan die mede een behagen had in zijn goddeloosheid. Hij bespot zijn vader, die hoewel een kind van God zijnde zich grotelijks bezondigde tegen de inzettingen des Heeren die ook in het hart van Noach waren ingeschreven. Hij versmaadde het ambt waarmee God zijn vader bekleedde. Cham ging weer de weg van de eerste wereld. Geen God en geen meester. Mijn vader is tenslotte ook maar een zondaar. En mijn vader is tenslotte ook maar een man die het verkeerd doet. Wat kan mij die oude schelen? Hè? Dat was de bodem, de ondergrond van zijn denken. En hij bespotte zijn vader. Die daar, en ik zeg het met nadruk, die daar in het overtreden van Gods geboden zich bespottelijk gemaakt had voor het oog van zijn zoon. Maar dit gaf nochtans Cham geen recht om met zijn vader te spotten. En omdat God die zonde waar de eerste wereld aan ten onder ging, bij de kiem wilde bestraffen, heeft hij de zoon van Cham, Kanaan, vervloekt. En heeft hij gezegd, vervloekt zij Kanaan, een knecht van de knechten, de allergeringste slaaf zal hij wezen, omdat hij het gezag miskend heeft. En omdat hij weer begonnen is op de wijze van de eerste wereld om de orde die ik onder de mensen gesteld heb te verbreken. Vandaar dat vreselijk vonnis wat over hem gekomen is. Maar gezegen daar tegenover zijn. En ja, omdat zij het gezag Gods gehandhaafd hebben. Ook toen hun vader zich als gezagsdrager onmogelijk gemaakt had. Toen hebben ze nogthans geëerd om hetgeen God op hem gelegd had. En ze hebben hem, terwijl hij daar naakt in zijn tent lag, achterwaarts gaande met een kleed over een schouder, bekleed om zijn schande te bedekken en daarmee het gezag waarmee God hem bekleed had te eren. Dat ligt erachter. Ach, het was maar niet een simpele daad van goedwillendheid, maar het was een erkentenis van de verhouding die God onder de mensen gemaakt heeft. Ook al had die vader het verzondigd. Zij hebben gezegd, Noach is toch onze vader. Hij heeft verkeerd gedaan, natuurlijk. Dat wisten Sem en Jafet ook wel. Dat het al zo niet betaamde voor Gods aangezicht. Maar ze hebben de ongerechtigheid in liefde bedekt. En ze hebben hem geëerd, zelfs in zulke omstandigheden. Daarom zegt God, gezegend zullen ze zijn. En die zegen die heeft God net zo goed als de vloek over de zoon van Gam, Kanaan, doen komen. Eeuwen en eeuwen lang. Kom, treden we zo nader in gedachten tot dit vijfde gebod van Gods heerlijke wet, die hij op de Horeb hoorbaar heeft afgekondigd voor de oren van zijn volk. Geschreven in twee stenen tafelen en ook ons gegeven. Opdat we ook door het onderricht wat God ons daarin geeft, wijs zouden worden tot zaligheid. En dat de zegen van Sem en van Jafet ook over ons komen. En de vloek die over Kanaan gekomen is, die ook wij ons meermalen onderworpen hebben, als we niet gehandeld hebben naar het heilig gebod van ons afgewenteld werden. Door hem, die ook dit gebod volmaakt heeft volbracht, onze dierbare borg en zalig maken, dat dan de kennis van onze overtreding ons uitdrijven zou tot hem, die ook zijn leven gegeven heeft om overtreders tegen dit gebod zalig te maken. Het gezag is van God. God heeft het gezag in het paradijs gesteld. Gezag, dat is afgeleid van zeggen. Zeggen. God heeft het voor het zeggen. God is met het hoogste gezag bekleed. En hij heeft de mens in een situatie van onderworpenheid aan hem geschapen. Daar was een verhouding tussen God en tussen Adam, zodat Adam wist. God is mijn maker. Hij is boven mij. Hij is mijn Heer. Nee, dit was geen beklemmende band voor Adam en Eva. Dat heeft de duivel bewijs gemaakt. De duivel heeft straks gezegd, ach, word vrij. Werp de teugels van je af. Wees je eigen God, dan ben je gelukkig. Nee, we weten waar het terecht gekomen is toen ze die gedachte gevolgd zijn. Oorspronkelijk had Adam en Eva grote vrede, want het gezag waarmee God zijn schepselen bestuurt en leidt en beheerst, dat is niet het gezag van de despoot, van de tiran die de ander in zijn macht heeft en doet met die ander wat hij wil, maar dat is het gezag, het is waar, van de almachtige God. Maar die almachtige God is tevens een beminnelijk vader. Alles wat zijn almacht wil, is hem door zijn liefde ingegeven. En daarom alles wat hij van Adam en Eva vroeg, dat beoogde het hoogste geluk van deze mensen. Indien ze zich hielden aan het goddelijk gezag, dan zou hun gerechtigheid geweest zijn en hun vrede als een nooit aflatende stroom, als een altijd terugkerende golfslag, altijd zou hun vrede bestendig geweest zijn. Want de mens is naar Gods beeld gemaakt en door ons te onttrekken aan Gods gezag, is de ellende in het leven gekomen. Toen we Gods soevereiniteit hebben aangerand en niet meer erkende dat ons waarachtig geluk bestond in het dienen van onze God. Toen kwam de ellende over ons. En hoewel het waar is dat wij van onze zijde ons volkomen van God hebben losgewrikt, zodat er geen enkel aanknopingspunt in ons leven meer is, zo kunnen we nochtans niet bestaan zonder God. En heeft God in zijn onbegrijpelijke barmhartigheid toch de laatste vezelen die ons aan hem bonden, niet gescheurd. Het zou ook niet kunnen. Het zou ook niet kunnen. Of we het weten of niet. Maar zelfs de duivel, die leeft nog bij de gratie Gods. Hij zou niet kunnen bestaan, als God hem niet het leven gaf. Want indien hij niet leefde uit God, zo zou hij God zelf zijn. Zo zou hij geen schepsel meer zijn. En dat is hij gelukkig niet. Hij is ook maar een schepsel. Dus ook de goddeloze mens, de mens die zich van God afwendt, die heeft nog banden aan God, al ontkent hij. Al wil hij het niet weten, al wil hij er niet over aangesproken worden, al zegt hij, er is geen God, ik bemoei me niet met God. Maar dat hij dat zeggen kan, is een bewijs dat God zich nog met hem bemoeit. Dat hij tegen God kan opstaan, is een bewijs dat God hem nog draagt. Hij heeft het leven nog, de adem en alle dingen. En zo heeft God ook nadat we de verhouding met hem van onze zijde kapot gemaakt hebben, toch de verhouding met ons niet doorgesneden. En hij heeft gewild dat er gezag, zeggenskracht zou zijn. En de eerste gezagsdrager die God heeft aangesteld en die in zijn naam gezag, zeggenschap heeft op deze wereld, dat is de Vader. En onlosmakelijk daaraan verbonden de moeder. Ik zeg dit in één adem. Want de Romeinen die kenden wel het vaderlijk gezag. Maar ze kenden niet het ouderlijk gezag. Gods woord spreekt ons duidelijk van het ouderlijk gezag. In het vijfde gebod staat dat we eren zullen. Zowel vader als moeder. Ook die heeft God tot gezagdrager gemaakt in het gezin. Zo heeft God dus de doorwerking van de zonde nog ingedampt. En hij heeft tegen Adam en Eva gezegd, u bent gezagdragers. In mijn naam zult ge uw kinderen opvoeden. Dat gezag, dat hebben ze dus van God gekregen. Dat is heel lang ook duidelijk geweest in de gezinnen van de patriarchen. Vroeger, toen er nog geen koningen waren, en toen er nog geen rechters waren, toen was de vader koning. En de vader was ook rechter. Hij heerste. En hij hield rechtspraak. Later, toen de mensen zich op de aarde vermenigvuldigden, heeft God andere leidslieden gegeven over de mens. Heeft hij rechters laten aanstellen, die in de naam van de vaders, van de patriarchen, van de gezinshoofden, recht zouden spreken. Maar de bron van het gezag is God, die dat gezag heeft overgedragen, natuurlijk niet uit handen gegeven, want vader en moeder heeft geen absoluut gezag. Het gezag wat vader en moeder uitoefent, dat is het gezag dat ze van God gekregen hebben. Dat bindt ook direct aan de inzetting Gods. Ze mogen geen despoten zijn. Ze mogen maar niet willen wat ze zelf willen, maar ze moeten willen wat God wil dat ze willen zullen. Ze hebben een afgeleid gezag, maar dan toch een waarachtig gezag van God gekregen. Daar staat in zondag 39, wat wil God in het vijfde gebod? En dan antwoordt hij, dat ik mijn vader en moeder En allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs. Dus het begint bij vader en moeder. En het eindigt, en allen die over mij gesteld zijn, vader en moeder. Het is waar, in een andere verhouding, de vader als de moeder, maar beide gezag dragen. En dan staat er, die beide, die hebben de eer, liefde en trouw te bewijzen. Wanneer het niet gebeurt, we zien de verschrikkelijke gevolgen daarvan, hier en daar in de schrift getekend. We weten hoe het gegaan is met de ontaarde Absalom, het zorgenkind van David, die hij beminde als zijn eigen ziel, maar die hem grijze haren en erger, die hem een zee van ellende bezorgt. Wat een smart in zijn leven en in zijn sterven, zijn vader, zijn moeder bezorgd. We weten hoe het gegaan is in het gezin van de hoge priester Eli. Een man die de Heere vreest, maar hij was niet onberispelijk. Hij hanteerde het gezag niet dat God hem gegeven had. Hij zag zijn zonen niet eens kwaad aan, wanneer ze zich goddeloos aanstelden, bedienende de dienst des Heeren bij de tabernakel. En het volk des Heeren deden dwalen. We weten waar het ook met deze zonen uitgekomen is. Ze zijn op ene dag gestorven. Met hun vader, die hoewel dan met zijn sterven een goede ruil deed, afgelost van zijn aardse ambt mocht ingaan in de hemel der heerlijkheid. Maar die dan toch, als een openbaring van Gods misnoeg, op ene dag moest sterven met zijn twee goddeloze kinderen. En dat op zulke wijze. Ja, de Heere laat ons niet in het onzekere. Maar hij zegt duidelijk dat ook nu nog, wie vader of moeder vloekt, diens lamp zal worden uitgeblust in zwarte duisternis. De Heere die heeft gewild dat vader en moeder zeggenschap gezagsdragers zouden zijn. En dat wordt uitgebreid in de catechismus over allen die over mij gesteld zijn. Op school, op mijn werk, in de kerk. Ieder op de plaats die God ons gegeven heeft. Allen die over ons gesteld zijn. Het is waar, begint bij vader en moeder. Maar dan komt ook de meester, de juffrouw, de leraar, de lerares, de baas, de patroon, de werkgever, hoe dat u hem ook noemen wil. De overheid die God gegeven heeft volgens de Romeinen 13. En die we gehoorzaam moeten zijn. Niet alleen de goede, de Godvrezende, maar ook wanneer de Heere ons om onze afval goddeloze overheden geeft. Ook dan hebben we die overheden te erkennen en ons met een behoorlijke gehoorzaamheid aan de overheid te onderwerpen. Natuurlijk niet als die overheid ons iets beveelt te doen tegen het woord van God. Dan verliest die overheid te dien opzichte het gezag. Want hoe kan u een overheid zeggenskracht hebben, als ze niet die zeggenskracht uit de bron van het gezag ontvangt. Als ze iets doen wat tegen God zeggen ingaat, dan verliest het gezag haar waarde en haar kracht. In zulke omstandigheden geldt het goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar overigens hebben we ons met behoorlijke gehoorzaamheid aan de wetten van de overheid te onderwerpen. Ik zeg, en dat begint al in het gezin, dat zet zich voort op de school. Waar het misgaat in het gezin, dat is de eerste cel in de maatschappij. Dan gaat het ook ganselijk en zeker mis in de maatschappij. Want de Heere heeft aan dit gebod een belofte verbonden. Hij heeft gezegd, opdat het u wel gaat en gelang leeft in het land, dat de Heere u geven zal. Dat was Kanaan. Het betekent niet dat elk kind gehoorzaam zijnde aan het ouderlijk gezag nu ook per se 80 of 90 jaar zal worden. Er zijn ook godvrezende kinderen vroeg gestorven. Het was ook niet alleen een belofte die gold voor het volk van Israël in Kanaan. Dan zouden we daar niks meer mee te maken hebben. Wij leven nu eenmaal niet in Kanaan. Maar Paulus heeft in zijn brieven gesproken over dit gebod en gehandhaafd dat die belofte er nog aan vastkleeft. Wat betekent die belofte dan? Wel, als de Heere zegt dat we onze vader en moeder zullen eren en dan een lang leven zullen hebben in het land dat de Heere ons geeft, dan bedoelt hij daarmee dat we dan als volk bestaan lang zullen leven. Dat is in Israël gebleken. Al die andere volkeren rondom zijn reeds even weg. Hun naam is nauwelijks meer bekend. Maar het volk van Israël heeft lang geleefd in het land dat de Heere ze geven zal. Dat houdt ook voor vandaag voor ons een les in. Een volk waar het gezag ondermijnd wordt. Waar geen eerbied meer is voor het gezag in het gezin. Daar gaat ook de maatschappelijke verhouding eraan. Daar wordt het leven een chaos. Want als er geen gezag meer is, dan leven we als kuddedieren. Dan staat de ene helft tegen de andere helft op. Dan verteren we elkaar. Dan hebben we geen lang leven in het land dat de Heere God ons gegeven heeft. Een volk waar het gezag ondermijnd wordt. Waar de geest van de revolutie de boventoon viert. Is zichzelf aan het verteren. Daartegenover een volk waar die gezagsverhouding leeft. Waar de overheden godsdienaressen zijn. Waarvanuit het gezin dat gezag hoog gehouden wordt. Daaraan vervult God zijn belofte. Lang te leven in het land van vrede. Dat de Heere ons geeft. We moeten dus ook als ouders bijzonder in deze tijd op onze tellen passen. En we moeten niet meegaan met de nukken van duizenden mensen die de regels waarbij ons volk eeuwenlang geleefd heeft zonder meer overboord zetten. En menen door een meerdere verlichting en grotere kennis de orde die God in de wereld gesteld heeft straffeloos te kunnen omkeren. Dat is ten ene male onmogelijk, omdat het gezag van God komt. Kijk, tussen man en vrouw heeft God ook een bepaalde verhouding geschapen. Hij heeft gezegd dat de man het hoofd zal zijn van de vrouw. De vrouw is niet de mindere, maar de vrouw is de andere. Zij is onder de man, waar de vrouw zich niet onderwerpt aan het gezag van de man. Daar kunnen we moeilijk eisen dat de kinderen zich zullen onderwerpen aan het gezag van vader en moeder. Als kinderen in het gezin niet bemerken dat de vrouw zich onderwerpt aan het gezag van de man, zullen ze ook de moeder vertrappen. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als de vrouw het gezag niet waarneemt wat God de man gegeven heeft, zien de kinderen het slechte voorbeeld. Ze zullen het ook niet doen. En als de man niet in liefde voor de vrouw zorgt zoals Christus voor zijn gemeente zorgt, in die waarachtige verloochening van zichzelf, en in die oprechte dienstvaardigheid, dan zullen ook de kinderen waardeloze leden van de maatschappij worden. Maar dat is geen natuurlijke verhouding. Dat is een zedelijke verhouding. De man kiest zijn vrouw en de vrouw laat zich kiezen door de man. Maar de verhouding ouders-kinderen, dat is een natuurlijke verhouding. Niemand kiest zijn vader en zijn moeder. God heeft mijn vader en mijn moeder gekozen. Hij heeft mij uit mijn ouderdom geboren worden. Dat is een gegeven van God. Ook onder de beesten is er een band tussen het oude dier en tussen het jong. Maar daar is geen sprake van gezag. Dat is alleen maar een kwestie van voeding. Als straks het dier groot is, als het vogeltje vliegen kan, dan vliegt het het nest uit. En het is vrij, daar is geen band meer met vader, met moeder. En met alle dieren gaat dat dezelfde weg. Maar een kind, een mens, een redelijk wezen, die heeft de natuurlijke band aan zijn ouders, die blijft. Al zijn kinderen 60 jaar, al zijn hun ouders 90 jaar, dan nog geldt het eerst uw vader en uw moeder. Die band wordt niet verbroken als de kinderen zelf getrouwd zijn. Als ze de huis uitgaan, dan kunnen ze niet zeggen, wat heb ik met vader te maken, ik ben mijn eigen baas. Daarom is het ook zo fout, in de wortel fout, als een kind bijvoorbeeld wil gaan trouwen om vrij te zijn. Zodat zijn vader en zijn moeder niks meer over hem, over haar te zeggen hebben. Zulk een verlaten van vader en moeder draagt een verrotte wortel. Het kwaad zal zich straks openbaren in het leven van zulke kinderen die hier in het gebod God hebben overtreden. En deze verhouding, zeg ik, die geldt ook in de maatschappij. Dat vrij willen zijn, dat op de stoel van de directie willen gaan zitten, dat alle wegen gelijkwaardig willen zijn met de leider van het bedrijf, dat vindt zijn wortel in de paradijsrevolutie. Dat is maar niet het opkomen voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart. O, zeker, dat mag. Daar zijn we alle toe verplicht om de misstanden uit de wereld te helpen. Om de armoe kon het zijn weg te doen. En de rijken die zijn verplicht hun gaven in de dienst van de armen te stellen. Want we zijn slechts Gods rentmeesters. Maar niet op communistische wijze. Maar op de wijze van Jezus Christus. U weet het verschil wel tussen een communist en tussen Jezus, hè? Dat heb ik wel eens meer gezegd. De communist zegt, al het uwe is het mijn. Maar Jezus zegt, al het mijne is het uwe. Dat is het kenmerkend verschil. Die communisten die willen Jezus ook wel eens in hun kamp trekken. Tegenwoordig hoort men over Jezus spreken als over de grootste communist. En de grootste revolutionair. Maar hier moet het al struiken. Hij is niet begonnen te zeggen, alles wat jullie hebben is ook van mij. Maar hij is begonnen te zeggen, ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. Zo behoren ook christenen te wandelen. Dit geeft geen recht aan een knecht om te zeggen, de baas heeft toch veel. Ik zal er een deel van inpikken. Ge hebt u aan de orde te houden die God in deze wereld gesteld heeft. Dat geldt ook ten opzichte van onze overheid, heb ik gezegd. Ook ten opzichte van onze overheden heeft God een relatie geschapen die niet straffeloos kan worden overtreden. Ja, maar als de overheden dan niet regeren naar onze zin. Ach, daar is nog nooit een godvrezend volk geweest met een goddeloze overheid. Nog nooit. God geeft overheden nadat het volk is. En als het volk wederkeert naar de Heer, zie het maar bij Israël. Als Israël tot de Heer riep in benauwdheid der tijden, met belijdenis van schuld wederkwam tot God, dan gaf God zijn rechter, die ze in zijn naam verloste van hun vijanden, en die ze deed leven in een land van vrede en rust. En als we goddeloze overheden hebben, nog goddelozer overheden, dan is dat omdat we als volk nog goddelozer zijn gaan leven dan onze vader. Dan betaamt het ons als onderdaan, niet om de regering van haar plaats te stoten, niet om in de weg van de revolutie anderen op een troon te zetten, maar dan betaamt het ons als christen het aangezicht Gods te zoeken. In ootmoedige beleiden is onze zonde. Of dat het God behagen mocht het zware juk van de hand der tirannen over ons te verbreken. opdat hij ons andere overheden zou geven, die ons zullen leiden in het effe spoor der gerechtigheid. Zo zullen we ons houden ten opzichte van onze overheden en van alle die God over ons gesteld heeft. David, hij wist dat God Saul verstoten had. En toch durft hij zijn hand niet slaan aan de gezalfde des Heeren. Terwijl de Heeren niets meer van Saul wilde weten. En Saul niet meer antwoordt. Zo durfde nochtans David hem niet doden. En als een van zijn, de zonen van zijn zuster Zeruja, dat wel wil doen, dan zegt hij, wat? Zult uw hand slaan aan de gezalfde des Heeren? Hij siddert en hij beeft. Hoe komt dat? Saul was ambtsdrager. David was gezalfd. Maar hij wist te moeten wachten op de tijd wanneer God hem op de troon zou zetten. Zie geliefden, dat we dan ook ten opzichte van onze overheid zo zouden leven. En dan staat er verder dat we ze alle eer, liefde en trouw bewijzen. Dus er staat voorop, we zullen ze alle eer bewijzen. Nog voordat de liefde genoemd wordt, staat de eer. Ja, want kijk, liefde bewijzen we aan een persoon. Eer bewijzen we aan een ambt. Al is de burgemeester helemaal niet zo'n lieve man, en al is de koningin helemaal niet zo'n lieve vrouw, dan hebben we ze nog te eren. Want ze zijn ambtsdragers. Vertel je dat? Dus liefde hebben we tot een persoon. We houden van moeder, want ze is onze moeder. Maar we eren ze, omdat ze gezagdrager is. Ook al zou het niet zo'n lieve moeder zijn. Ook al zou ze hard en streng zijn. Ook al zou ze vele fouten en gebreken hebben. Dan nog. Gebiedt God. Dat we ze eren zouden. Als gezagsdrager. En dat geldt natuurlijk. Voor vader. En voor moeder. Denk je daar goed aan, jongens en meisjes. Want als er eens iets scheef is. Tussen jullie en je ouders. Dan is al gauw het antwoord. Ja, maar mijn vader begrijpt me ook niet. Of mijn moeder dat mens, hè? En dan krijg je een heel relaas. Daar staat, God wil dat u ze eren zult. Ook al zou u gelijk hebben in het aanwijzen van de gebreken van vader en moeder. Al zouden alle mensen zeggen, ja, die kinderen die hebben toch gelijk. Die moeder is toch een ontaarde moeder. En die vader dat is toch een harde tiran. Dan nog. Zijt ge aan God verschuldigd ze te eren en aan God te bidden of hij uw ouders bekering geven wil, opdat ze weer leven mogen naar de regel van het woord van God en hun kinderen de liefde zouden bewijzen die ze schuldig zijn ze te bewijzen. Dit geeft natuurlijk geen vrijbrief aan de ouders om maar raak te leven. Ook van de ouders heeft Paulus gezegd. Dat ze hun kinderen niet tot toren moeten verwekken. Ze moeten hun kinderen geen last opleggen. Te zwaar om te dragen. Ze moeten voor hun kinderen. Boven alles. Zorgen. Ze opvoeden. En dat is veel meer dan voeden zoals ik straks gezegd heb. Voeden, dat doen de dieren hun jongen ook. Maar opvoeden, dat is die levensrelatie van twee schepselen. Die God met verstand en wil heeft begiftigd. Waar de een het heil zoekt. Het waarachtig heil voor ziel en lichaam. Voor tijd en eeuwigheid van de ander. Natuurlijk, daar speelt ook voeding een rol. Maar dat is maar een ondergeschikte rol. De opvoeding is ontzettend veel meer. Dat is een kwestie van jezelf geven. Van jezelf opofferen. Dat is een kwestie van liefhebben. En u weet, liefde, geven zonder te hopen terug te ontvangen. Denk erom, opvoeden in liefde is heel wat anders dan met allerlei liefdoenerij altijd de kinderen het naar de zin willen maken. Oh nee, het kan een kwestie van liefde zijn om de stok te gebruiken. Dat kan ook. Salomo die heeft gezegd dat we de roede van de rug der jongeling niet dieren zullen. En de Heere zegt zelf dat hij degene die hij lief heeft, kastijdt. Maar laat het niet in toren zijn. Laat het met mate zijn. Laat het zo zijn dat we doel voor ogen houden. Niet om onze wraak te koelen. Niet om nu eens even te laten merken wat wij al kunnen. Maar laat het kind het bemerken. Oh, het kan niet anders. Ik doe mezelf zeer als ik je sla. Maar ik kan het niet laten. Want anders zou je verloren gaan. Je zou doorgaan op de weg van mij af. En dat is de weg van God af. En daarom kastijd ik. Dan zullen we ook als ouders, zodra het berouw getoond wordt, een open hart hebben. Om als die vader van de verloren zoon op de uitkijk te staan. Of het geslagen kind nog niet wederkeert. Ontaarde ouders zijn ouders die nooit straffen. En ouders die altijd straffen. Ontaarde ouders zijn ouders die het kind, wanneer het belijdenis doet van de overtreding, niet als een vader en als een moeder hartelijk terugneemt. Als kinderen hebben we dus ouders te eren. En we hebben de liefde te bewijzen. Liefde te bewijzen. Altijd. Natuurlijke liefde. Dat vindt u ook in China nog. Dat vindt u ook in landen waar het christendom niet heerst. Maar bovenal liefde om Christus wil. Christelijke liefde. Omdat God de gezagdragers gemaakt heeft. En omdat daarin Gods goedheid over ons openbaar komt. Liefde om Christus. En daar staat het tenslotte. En ze alle trouw bewijzen. Trouw bewijzen aan onze ouders. Als we nog bij onze ouders thuis zijn. Als onze ouders voor ons werken. Als onze ouders het mogelijk maken dat we kunnen leren misschien. Als ze hun krachten besteden, soms hun avonduren. Om ons een plaats te geven in deze maatschappij. Trouw bewijzen. Maar bovenal en voor alles trouw bewijzen. Als we niet meer afhankelijk zijn in maatschappelijke zin van onze ouders. Daar is een spreekwoord dat zegt trouw moet blijken. Ach, zolang je van je vader en moeder afhankelijk bent voor je zakgeld, dan gaat het nog wel zo'n beetje. Maar als je straks zelfstandig wordt. En als je vader en moeder gaan behoren tot de afgaande onder de mannen en onder de vrouwen. Als ze gebreken gaan vertonen. Als ze hun gedachten niet meer bij elkaar hebben. Als ze dement worden. Als ze lastig worden. Trouw. Bewijzen. Niet mooie woorden spreken. Niet alleen maar een zoen geven als je ze één keer in de week komt bezoeken. Dat is erg goedkoop. Maar trouw bewijzen. Dan als je hulp nodig hebt. Je steun. Je raad. Bovenal je gemeenschap. En je liefde. Trouw bewijzen. Zullen we eraan denken. Het blijven onze ouders. Zult u het nooit zeggen. Ach, dat lastige mens. Of die lastige man. Of. Je kan toch niet meer met haar omgaan. Trouw bewijs. Waarom? Wel, het belieft God om ze met gezag te bekleden totdat ze sterven toe. O, hoeveel kinderharten hebben na hun bekering, als hun ouders hen niet meer waren, uren doorgebracht in bittere smart. Als ze overdachten de overtreding van dit gebod ten opzichte van hun ouders. Wat een bitter verdriet kan er in het hart der kinderen ontwaken als ze later bedenken welke smart hun ouders hebben aangedaan, vooral als ze tegen de raad van hun ouders de leer die naar de godzaligheid is verlaten hebben. Want het is erg als een kind niet wil doen wat vader en moeder doet op maatschappelijk gebied, op natuurlijk gebied. We hebben allemaal onze idealen. Maar het is het allerergste voor een vader en voor een moeder. Als ze zien dat kinderen te deze opzichte zich onder het gezag van vader en moeder onttrekken. En de kerk verlaten. De waarheid verlaten. Het volk van God verlaten. Als het aan hen vervuld wordt, die ver van u de weelde zoekt, die vergaat eerlang en die wordt vervloekt. Dat is de allerdiepste smart. O kinderen, ik vraag het je, ik smeek het je om Christus wel. Doe je ouders die smart niet aan, want ze waken voor je ziel. Er is geen bitterder kruis voor vader en moeder te dragen dan dit kruis, dat je de waarheid verlaat die naar de godzaligheid is. Want indien je ouders ernst maken met de dienst des Heren, met de vrede God, dan hebben ze het in hun eigen leven ervaren dat er geen ongelukkiger mens is dan een mens zonder God. En dan hebben ze ook ervaren dat er geen gelukkiger mens is dan een mens die in al zijn noden op de Heere vertrouwt. En daarom wilt ge uw ouders ten diepste smarten. Wilt ge zijn grootste leed bezorgen dat ge ze in de wereld bezorgen kunt. Dan moet ge van de waarheid afdwalen. Van het woord van God weggaan. Waarom gekeerd? Ach, wanneer ge u bij de waarheid houdt. En uw ouders bemerken. Dat je genegenheid hebt tot het woord van God, dat het in uw ziel ingaat. Zo zijt ge een zoon, die uw vader en uw moeder tot blijdschap zijt. Een sierlijke kroon, zelfs in de dagen hun grijsheid. Nu, daar staat verder. En mij aan een goede leer en straf, met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Die gehoorzaamheid moet dus behoorlijk zijn. Niet maar tegen wil en dank, maar behoorlijk. Door de liefde geslepen en met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Zo wil de Heer het. Dat is het einde van alle tegenspraak. Met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Niet alleen met de gedachte, ach wat zal mij straks overkomen als ik oud werd. Dat is een onzuivere beweegreden. Dat is egoïstisch. Dan willen we vader en moeder nog wel een beetje helpen. Want dan hopen we straks als wij oud zijn door de kinderen ook maar zo'n beetje geholpen te worden. Dat is slaaf. Dat is onzuiver. Maar hier staat de zuivere beweegreden. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Die vaders met gebreken en die moeders met gebreken, het belieft God. God wil. Dat is de zuivere beweging. Ook al zou ik dan iets moeten doen wat ik onredelijk vind. Ook al zou ik iets moeten ondergaan wat hard is, wat verkeerd is. Maar indien ik het draag, omdat het God belieft, mij door hun hand te regeren, dan zal de Heere in mijn leven het kwade in het goede veranderen. Dan zal de Heere in mijn leven datgene wat ik dan om zijnent wil dragen, ook van die lastige vader en van die moeilijke moeder, die zal het mij ten goede keren. Dan zal God het kruis, wat ik om der zonden wil dragen moet, dat zal hij met een goede aanwenden. Want ook hierin zal het openbaar komen. Hoe lief heb ik u bewerkt. Zij is mijn betrachting. De ganse dag. En als we dan zo het gezag God over ons erkend hebben, dan zullen we ook dagelijks ervaren geen kind te zijn zoals we behoorden te zijn. Geen knecht te zijn zoals we het moesten zijn. Maar ook geen vader en moeder te zijn zoals God ons als ambtsdrager heeft aangesteld. En geen baas of patroon te zijn die naast het maatschappelijk heil ook zorgt voor de geestelijke noden van degene die bij mij werken. Ik zeg, als we dan doordrongen zijn van ons tekort, als smart dan onze ziel vervult, omdat we anders hadden moeten zijn voor vader en voor moeder, voor onze jongens en voor onze meisjes, kom, vluchten we dan samen met de nood van onze ziel naar hem, die ook voor dit gebod genoeg gedaan heeft. In zijn jonge jaren, want toen staat van hem geschreven, dat hij zijn vader en zijn moeder gehoorzaam had. Maar ook, toen hij in grote ellende hing aan het hout der smarten, en eer dat hij zich beklaagde over het lijden dat over hem kwam, dacht aan zijn grijze moeder, door wie ziel een zwaard ging, toen haar zoon hing te verbloeden aan het schandhout. En de lieve discipel toevoegde, zie uw moeder, Johannes, zorg voor haar. Het is voortaan uw moeder, bemin ze, neem ze in uw huis, doe ze wat ik aan haar niet meer kan doen. Want het is mijn moeder die stervend gezorgd heeft voor zijn oude moeder. En daarin Gods wet heeft volbracht. En wanneer we zien dat Christus Jezus al zo aan het recht God heeft genoeg gedaan, dan buigen we ons schuldig hoofd en leggen het neder aan zijn hart. En smeken hem om kracht, om voortaan een trouwe zoon te zijn, om voortaan een liefhebbende dochter te zijn, om voortaan een vader en een moeder te zijn, die waarlijk is gezag draagt, om Christus wil. Amen. Heere, is er één gebod, waar we als ouders en kinderen tegen overtreden, als baas en als knecht, als overheid en als onderdaan, dan is het vijfde gebod van uw goddelijke wet. Als we alle terugdenken aan de dagen toen we nog thuis waren, de dagen onze jeugd, wat hebben we onze ouders een smart bezorgd, wat hebben ze verdriet van ons gehad, wat hebben we veel dingen verkeerd gedaan, wat hebben we dwaas gedacht en dwaas gesproken. En als we denken aan de tijd dat we ouders mochten zijn, vader of moeder, baas of knecht, regeerder of onderdaan, wanneer hebben we het goed gedaan? Was niet dagelijks ons werk ook te deze opzichte met vele zonden en gebreken bezet? Heere, we buigen ons schuldig hoofd en we vragen om uw ontferming. En we zien daarbij op u, Heere, die ook in uw grootste smarten gedaan heeft wat de wet Gods van u eiste. En ge hebt het gedaan uit behoorlijke gehoorzaamheid. Ge hebt het gedaan uit eeuwige onbaatzuchtige liefde. Ge hebt het gedaan omdat wij hersteld en verlost van onze zonden weer vader en moeder zouden zijn in de vreze God. En ook weer kind zouden zijn naar de mate van de regel die gij ons stelt. Heere, laat uw woord in ons hart binnendringen van ons en van onze kinderen. En geef dat de wereld, die in een chaos verandert, zou zien dat er nog een stad op een berg is. En dat er nog een lamp op de kandelaar staat. Dat er nog jongens en meisjes en nog vaders en moeders zijn, die zich begeren te onderwerpen aan het woord van God. Voor wie uw geboden gezangen geworden zijn. ten dagen onze vreemdelingschap. Zegen zo uw woord aan ons aller hart om Jezus wil. Amen.